Zullen we onze Bijbel openen in Matteüs 5. En we gaan even nog denken aan die, wat we noemen de bergrede. De Heer Jezus die ging spreken. Hij zat op de vlakte. Dat lees je in Lucas 6. Daar was hij op de vlakte. Maar toen is hij de berg opgegaan. En toen is hij begonnen te spreken daar. En onderwijzen en leren. En toen zijn de toen hij klaar was, dat zie je in hoofdstuk 8 vers 1, dan is hij de berg eraf gekomen. En daar gaat hij, vertelt hij ook nog verder. Maar tegelijkertijd willen we hier kijken. En dan, voor we daar te ver in gaan zijn, als we hebben de vorige keer besloten, dat dit zijn allemaal onmogelijkheden voor de mens. Dus hij heeft die bergreden gehouden in hoofdstuk 5, 6 en 7. En dan komt hij tot het einde daarvan en dan hebben we gezien, dan ging het over dat huis dat gebouwd moest worden. En hoe is dat gebouwd? En dus als we deze dingen lezen in hoofdstuk 5 van zalig zijn, dan zeggen we ja, is dat een vraag? Is dat dus een kwestie van nou als je dat bent, dan? Of is het een aanbod? Dit krijg je. Heel veel verschil, hè? Als je iets moet gaan doen om te, hè? Om te verdienen, zal ik maar zeggen. Ja, dat is iets heel wat anders dan als ze komen zeggen, dit krijg je. Wil je dit hebben? Een heel andere zaak, hè? Nou, dit is hetgeen dat we krijgen. Dit is een aanbod dus. Dit wordt dus door de Heer Jezus aangeboden en zegt, hier is het. Nou, dat is heel wat anders, hè? Want als je denkt dat dit hier, als je dat zelf op moet gaan werken, ja, dan werkt dat natuurlijk niet. En dat is ook heel duidelijk als je dus hier leest, zalig zijn, de arm van geest. En dan zou je ook gewoon nadenken, ja, wie zijn dat? En dat zijn natuurlijk al degenen die weten dat ze zelf niet dat geestelijke leven kunnen hebben op zichzelf. En dan moest ik eigenlijk eerst denken, en dat wou ik toch eerst nog even met u lezen. En dat zit in Psalm 1. Die gaan we gewoon even lezen. Even, we gaan die lezen. En daar zie je, want voor een van de dingen staat er, het begint, dat is dan wel de oude vertaling natuurlijk, staat de vertaling. Maar dan staat er wel gelukzalig. En dus het gaat dan over het, ja, we hebben dat pas nog, we zongen dat vroeger wel eens. Hè? Hoe word jij gelukkig? Hè? Hoe ben jij zo gelukkig? Dat vind je zo'n ding, hè? Ben zo gelukkig. En dan wordt er gevraagd, hoe word jij gelukkig? Hè? Nou, dus hier staat er, wel gelukzalig. Zie je dat? Wel gelukzalig. Dus dat is hetgene daar die je over spreekt hier in hoofdstuk 5 van Matteüs. We gaan die psalm ook lezen. Wel gelukzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. Nou, daar heb je in ieder geval niks aan natuurlijk. Aan die goddelozen. Nog staat op de weg der zondaren. Nog zit in het gestoelde der spotters. Maar zijn lust is in des Heeren wet. En overdenkt zijn wet dag en nacht. Nou, dat krijgt Jozua ook te horen. Hè? Jozua zegt, de man van het geloof. Nou, die krijgt het ook te horen. Verdiep je eigen maar in de wet van de Heeren. In het woord van God. En dan, want hij zal zijn. Moet je kijken wat een belofte daar ook weer in steekt. Hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt. En al wat hij doet, zal wel gelukken. Die is gewoon wel gelukzalig. Die is gelukzalig. Wanneer de wereld natuurlijk spreekt over geluk, dat is iets heel anders dan wanneer wij het hebben over geluk. Hè? Dus bij ons is het gelukkig zijn, is het happy, het is blijheid, het is vreugde. En dat is in de Heer Jezus Christus. Daar heb je de vrijheid en daar is ook die blijdschap hiervan. Nou, daar tegenover staat, je ziet hoe dit wordt verdeeld, is in vers 4. Al zijn de goddelozen, al zo zijn de goddelozen niet. Dus je ziet hoe wat een tegenstelling dat er zijn. Hè? Dus, het is niet dat je zegt, nou, deze zit hier en die is er bijna. Ik heb je wel eens verteld van die voorganger in Canada. Die zei tegen me, ja, sommige van de mensen zijn dicht bij het koninkrijk van God en sommigen zijn er niet zo dichtbij. Ik zeg, oh, maar de Bijbel zegt ze zijn erin of eruit. Dus, ja, dan wist je niet wat hij mee moest doen. Nou, dus je ziet het totale verschil. Hè? Er is niet zomaar, je zegt, ja, nou je kan wel zien dat er een beetje verschil zit. Nee, het is dus het een of het ander. En we komen dat straks ook nog een keer tegen. Oké. Okay. Dus al zo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf, dat de wind heen draait, dan vind je dus niet meer terug. Nou, rand kaf. Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, noch de zonders in de vergadering der rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen zal vergaan. Zo, nu, het gaat erom in de bergreden en in de hele Bijbel eigenlijk. Het gaat ergens om. Waar gaat het om? Als je bergreden doorleest, wat de Heer Jezus onderwijst, en dat onderwijst hij eigenlijk geregeld. Niet eigenlijk, maar dat onderwijst hij dus geregeld. Wat onderwijst hij dan? Hij onderwijst, ik ben. Zie, als we dit gaan lezen, die bergreden dus, dan zou je dat kunnen vertellen, en zo wordt het ook veel verteld, als iets dat jij moet gaan doen. En dat vind je niet in de Bijbel. Want kijk even met me naar Exodus. Exodus, het derde hoofdstuk. En dan zie je dat direct. Je weet, we denken wel eens, we hebben hele boodschappen gehad aan de namen van God. In Exodus 3, daar lezen we ervan. En wat zegt God hier? Ik zal doen wat ik doen zal? Nee, in hoofdstuk 3 vers 14, daar lees je dat God die spreekt tot Mozes. En wat zegt hij dan? Ik zal doen wat ik doen zal? Nee, er staat ik zal zijn die ik zijn zal, of ik ben die ik ben. Al dus zult gij tot de Israëlieten zeggen. Hè? Ik zal zijn heeft mij tot jullie gezonden. Hij zei niet ik zal doen zal, heeft u gezonden. Nee, ik zal zijn. Of ik ben. Nieuwe vertaling geeft aan ik ben. He? Dus een heel verschil. Je zou kunnen zeggen. Eigenlijk. Religieus. Godsdienstig. Zeggen mensen. Ik doe. De christen zegt. Als het goed is. Ik ben. Ik ben. Een heel verschil hè. En dat vind je van de Heer Jezus. Dan gaan we er even naar kijken, want dat is heel belangrijk in iedere studie. Ga even met me naar het boek van Johannes. Dus je ziet het daar in hoofdstuk 3 van Exodus. Maar ga even mee naar Johannes. In het vierde hoofdstuk bijvoorbeeld, daar gaan we. We slaan zo even wat schriften op. Dat is het beste. Dan zie je het voor jezelf. En dan Johannes 4. Je weet, dat is het verhaal van de Heer Jezus. Die spreekt dan met de Samaritaanse vrouw. En dan lezen we bijvoorbeeld, wanneer die vrouw zegt, in vers 25, en ze had gevraagd aan de Heer Jezus waar ze moet aan bidden, en dan zegt ze, de vrouw zei tot hem, ik weet dat de Messias komt, die genaamd wordt Christus. Wanneer die zou gekomen zijn, zo zou hij ons alle dingen verkondigen. En Jezus zei tot haar, ik ben, ja? Ik ben het. Ik ben het die met u spreekt, ik ben het. Niet ik doe. Ja, overal kom je die naam tegen, dus die gaan we best even, en ook heel toepasselijk, in hoofdstuk 6, ook Johannes. We blijven even in Johannes, en dan gaan we gewoon daar nu, want dan zie je die ik ben. Dus dan zie je wat erop aankomt, wat hij is. En wat God doet, komt door wat hij is. Zie? God heeft zich niet ergens naartoe gewerkt. Nee, God is. Ik ben, zegt hij. Nou, hier in hoofdstuk 6 van Johannes hebben we dat ook weer. We kijken maar naar vers 35. En dat, dan zeg ik, dat is toepasselijk vandaag, als we daar allemaal aan denken. Dan zijn we, en Jezus zei tot hen, ik ben. Ik ben het brood des levens. Die tot mij komt zal geen zin hongeren, die in mij gelooft zal nimmer meer dorsten. Dus er staat niet, als iemand dit doet en dat doet, nee. Alleen maar geloven. In wat? aan wie ik ben. Gij, in hoofdstuk 14 bijvoorbeeld, dan zegt hij, gij gelooft in God, gelooft ook in mij. Niet in wat ik doe, maar in wie ik ben. Oké, we gaan nog eventjes verder met ditzelfde. Kijk even naar hoofdstuk 8. Want dan zou ik zeggen, dan gaat er een groot licht op. Als je dus dit verder bekijkt, dan gaat er een licht op. Hier staat in hoofdstuk 8 vers 12, de Heer Jezus, die is bezig met die zondige vrouw geweest. En die zondige man hebben ze niet gevonden blijkbaar. Maar in ieder geval in vers 12 zegt die Jezus dan, sprak wederom tot een lieder zeggende, ik ben het licht der wereld. Die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Zie, het licht des levens. Wat neemt het alleen maar? Alleen maar volgen. Wat volg je? Iemand die aan het doen is? Nee, iemand die is. De realiteit van deze persoon die je mag kennen. Ik ben die ik ben. En je volgt dus een persoon. Nou, we gaan daar nog eventjes mee verder. In het volgende hoofdstuk, in hoofdstuk 9, heb je dat. In hoofdstuk 10 heb je dat zo mooi. Want daar heb je in vers 7 dat Jezus vertelt, ik ben de deur der schapen. Vind je ook weer in vers 9. Ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. He? Met de herder. Dan gaat hij met de herder. Met de ik ben. Het gaat dus over ik ben. He? En dan eventjes verder zie je dat ook nog. Vers 11. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. En moet ik kijken, even terug naar vers 10. Daar zie ik, dat is nog wat. De dief komt niet omdat hij stelen en slachten en verderven. Je weet dat in hoofdstuk 7 van Matthäus, in die bergreden is, daar kom je die dief ook tegen. Hè? Daar kom je er eentje tegen, dat is een wolf. Dat is een wolf. Maar die heeft zich verkleed. Die heeft een verkleedpartij heeft hij aangedaan. En wat heeft hij aangedaan? Schaapskleren. Die komt in schaapskleren, dus die komt bedekt. Datzelfde lees je in 2 Korinthe 11. Want daar staat dat, pas op, want zelfs de duivel komt als een engel des lichts. Als een engel des lichts. Nou, dat is één ding waar je die, maar daar komen we zo meteen, daar kun je beter zo meteen opzoeken. Er is één ding waar je die wel aan kunt herkennen trouwens hoor. Zelfs al heeft hij de schaapskleren aan. Maar we kijken wat er nu staat, in vers 10 nog. Want dat moet je direct meenemen hoor. Dat moet je direct meenemen. Dat is iets om te beleven. Ik ben, hoe staat er aan? Gekomen. Ik ben gekomen. En dan staat er weer een klein woordje achter. Ik ben gekomen. Opdat zij het leven hebben. En overvloed hebben. Is dat niet mooi? Overvloed hebben. Dus ik ben gekomen. Opdat zij overvloed hebben. Overvloed. Ik ben gekomen. Opdat zij het leven hebben. En overvloed hebben. Nou, houd dat leven en die overvloed, maar vooral dat leven, houd dat even vast, want dan kom je ook weer tegen in Matthäus 7. Zo, iedere keer kom je de dingen tegen. Dus daarom zeg ik, je kunt niet zomaar de bergreden doorlezen en op zichzelf even aanpakken. Nee, je bekijkt die in het gezicht van de hele Bijbel. Nou, we gaan inmiddels weer verder. Dus vers 11 zegt, ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Ja, dat is ook iets heel bijzonders. Hè? Datzelfde vind je weer in vers 14. Ik ben de goede herder. Dus hij stelt zijn leven in voor de schapen. En dan zegt hij, ik ken de mijne en word van de mijne gekend. Dus het is belangrijk dat we die herder kennen. Want daarnet hadden we het erover, om die herder te volgen, als ze mij volgen. Hè? Nou, nog even verder. Kijk maar even naar het volgende hoofdstuk, dat is hoofdstuk 11. En dan zie je dat ook weer. Dan zie je dus het leven van, liever gezegd, de dood van Lazarus. En dan zegt hij in vers 25, dat is het mooiste, Jezus zei tot haar, ik ben. Zie je iedere keer dat ik ben. Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. Nou, dat is waar. Dus je ziet, er is het leven in de Heer Jezus Christus. Dan gaan we nog even verder, en dan kom je in hoofdstuk 14, en dan krijg je die bekende versen daar zo. Maar ik denk dat het goed is om ook die eerste te lezen, waar hij zegt, uw hart wordt niet ontroerd, gij gelooft in God, gelooft ook in mij. Ik ben. Zie, diezelfde ik ben sprak ook tegen Mozes, hè? En toen hij in die brandende braamwas was. Nou, dus je ziet iedere keer hoe dat hier ook weer naar voren komt, hoe belangrijk dat is. Denk er even aan dat Johannes is het evangelie wat geschreven is aangaande de Zoon van God. Je herinnert dat Matthäus is geschreven als Jezus zijnde de koning der Joden. In Marcus heb je hem als de dienstknecht. In Lucas heb je hem als de zoon des mensen. En in Johannes heb je hem als de zoon des van God. See? Dus hij is ook de zoon van God, maar hij is ook God de zoon. En zo zie je dat ook weer als je terugkijkt van het ik ben. Dan zie je dat ook in Exodus. En dan zie je dat door het Oude Testament heen. Dat hij ook hier kan zeggen. Hij zei tegen de fariseeën. Ik ben. En dat stak ze, want ze wisten wat dat betekende. Zie? Die kenden het Oude Testament en die wisten wat dat betekende daar in het Oude Testament. En nu zegt hij, ik ben. Wat in hoofdstuk 8 bijvoorbeeld, kijk er nog maar even naar, was wel mooi. In vers 58, hij was aan het... De fariseeën die waren met hem aan het spreken. En daar hebben ze het over Abraham. En toen zegt hij in vers 58. En Jezus zei tot hen, voorwaar zeg ik u. Eer Abraham was, ben ik. Hier is de groot. En dat stak hun zo, dat ze werden zo gruwelijk kwaad, dat ze namen stenen op om hem te stenigen. Zie je hoe diep dat gaat? Ik bedoel, voor ons ligt dat misschien iets vlakker, maar voor hun ging dat recht naar hun hart toe, dat hij zegt, ik ben. En dat kan niet. Zie, dat is wat godsdienst zegt, dat kan zo niet. En Jezus die zegt juist, hier is het. Dat is verschil. En het is het eenvoudige ontvangen, het eenvoudige beleven. En dat zie je iedere keer weer terug. Nou, we gaan dan weer naar hoofdstuk 14 toe. En daar lezen we dat dus. Geloof ook in mij. En dan vertelt hij over zijn vaders huis. En er zijn vele woningen. En dan zegt Thomas ook. Ja, hoe kan dat nou hier? Waar weet het nog niet waar hij naartoe gaat? En dan zegt hij, ik ben. Komt ook weer. Weet je het niet? Oké, de Heer Jezus zegt, ik ben. Ik ben de weg. Dus dan moet je op zijn. Ik ben de waarheid, dus die neem je aan. En dan, ik ben het leven. Daarnet zei hij in hoofdstuk 11, ik ben de opstanding en het leven. Zie dat alles centraliseert zich zo rond zijn persoon. Iedere keer opnieuw zie je dat alles gaat rond die persoon van de Heer Jezus Christus. Nu, dus als we dat zien, dan gaan we hier verder kijken, want we hebben er nog één in hoofdstuk 15... om mee te nemen. En dan zegt hij, ik ben. Begint er recht bij in vers 1. Hè? En dus het leven met Christus is het leven in Christus. Hè? Ik ben de ware wijnstok in mijn vaders landman. Dat is het. Zonder mij kunt gij niets doen, zegt hij in vers 5. Dus daar kunnen we gerust op zijn. Nu heeft hij verschillende dingen die we even gaan zien. En wil ik eerst even terug naar Matthäus 7 uur. En dan gaan we de vorige keer heb ik gezegd, we gaan een beetje achteruit werken ook tegelijkertijd. Want dat zalig zijn, daar kun je natuurlijk wel heel goed mee ophouden. Maar als je maar ziet dat dat een aanbod is. En dat is niet een vraag. Dus is niet, jij moet dit, jij moet dat. En anders zit niet goed. Nee, dit is het aanbod. Zo, als je er naar kijkt, wil je dat hebben? Of zeg je, ik wil het doen. Nee, ik wil het niet doen, want ik kan het niet doen. Maar dit wordt aangeboden. Zie je? Heel verschil, hè? En bedoel, laat ik eventjes iets nemen dat ons toch allemaal wel een beetje nijpt, denk ik, als het erop aankomt. Neem nou bijvoorbeeld vers 11. Hè? Dat is toch een leuk vers, hè? Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken. En als je dat hebt, dit is even van hoofdstuk 5, sorry. Oké, sorry. Ik laat iets zien dat we een beetje moeite mee hebben. Dat is het beste, want dan kunnen we zien hoe afhankelijk we zijn. See? En een van de dingen die gaan we hier leren. En dit is, dus kijk even naar vers 11. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken. En hoe ga je daarmee om? Nou, ik denk dat er wel eens dat valt nog niet helemaal mee. Hè? Dat zullen we toch wel eerlijk beleiden. Dat je zegt, nou, er stond wel eens wat. Of ben je net als die kweker. Dat was die kwekervrouw die ze zei tegen de, ik snap niet dat je onder alles wat er hier gebeurt zo rustig kan blijven. Ah ja, zegt ze, maar je ziet het stomen van binnen niet. Ja, dat is niet de bedoeling natuurlijk, dat is niet rust, hè. Rust betekent echt dat het is van hem. Als je in Christus bent, dan komt alles tegen Christus aan en niet tegen jou aan. En als je dat ziet, dan ben jij dus vrij. Dus je bent gevrijwaard van alles wat er is. Dus het gaat hier over het in Christus zijn. Want in jezelf, ja, je kunt een vrome jongen zijn, maar dit red je natuurlijk in jezelf niet, hè. En kijk er... verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want al zo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Nou, dus als je dat ziet, dan word je niet echt vrolijk van. Als ik zie wat ze Jeremia aangedaan hebben, en die verkondigde voortdurend het woord, en dan gingen ze hem ook nog in een put gooien, en dan was hij zo beschadigd dat ze moesten lorren nemen die hij anders naar hem moest doen om er weer uit te trekken. En nou, ik zou vertellen. En dan zeg ik, ja, moet dit nou zo? Dus ik bedoel, wat is het gedaan? Dus in jezelf gaat dat niet. Dus we hebben werkelijk, moeten we weten dat het is in Christus. Nou, we gaan eventjes terug, verder nou naar hoofdstuk 7 inderdaad. De vorige keer hebben we gekeken. Ja, maar is je huis gebouwd op die fundering, hè? Dat ligt dan van vers 24 tot het einde. En dat huis, dat ene huis dat zakt en het valt. En ik zou vast denken dat de meeste huizen die vallen wel. Het is net of dat er een tsunami geweest is. Hè? Die huizen die vallen allemaal ondersteboven. Dat doen ze tegenwoordig nogal. Maar we gaan even kijken naar vers 13 nu. En daar staat, gaat in door de enge poort. Enge poort. Dat betekent niet dat die eng is zoals we vandaag het woord eng kennen. Maar meer nauw. Hij is niet wijd. Hè? En weet je wat, het is interessant, in het Engels staat er de straight gate. Straight. Nou, straight is eigenlijk meer recht, hè. En hier, maar weet je wat het nu is? Want die komen we zo tegen, dan hou even dit in de gaten. Want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die door dezelfde ingaan. Want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. Dus hier hebben we dat leven, hè? Dus dat is de Heer Jezus. En weinig zijn er die dezelfde vinden. Maar wacht u, van de valse profeten. Hier hebben ze. Dus die zijn we er net ook tegengekomen. De welke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Ik denk, je verwacht niet van een schaap, hè, dus heel behoedzaam, dan heb je de schapen, wel een schaapje, en er komt ineens een paar van die grote klauwen uit en een grote bek gaat open, weet je wel. Nou, dit is letterlijk ook een grote bek natuurlijk, maar die gaat er open en die valt op je aan. Er is één ding dat valse profeten niet hebben. Weet je wat ze niet hebben? Ze hebben geen enge poort. Ze hebben geen straight gate. Dat hebben ze niet. Dus in die zin schrikken ze ook niemand af. Daarom zijn het ook wolven in schaapskleederen. Ze komen dus wel met de leugen. Hè? Ze komen met de leugen. Maar ze laten niet de waarheid zien. Hier zijn dus twee poorten. Hier staat de nauwe poort. En daar staat die wijde poort. En die staan dus bij de wijde poort. En die zeggen, kom maar binnen. Hè? Dus kom maar binnen. Weet je nog in Openbaring 2. Daar hebben ze de lering van Biljam. Weet je nog wat die leer is? En die vermenging. Zie, kom er maar bij. Dus we hebben het heel laagdrempelig, noemen ze dat tegenwoordig. Of heel tolerant. Hè? Dus kom er maar bij. Zie, die hebben geen enge poort. Er is een enge poort. Er is dus een nauwe poort. En laat je nu de Heer Jezus zien. Want kijk even naar vers 14. Want de poort is nauw en de weg is nauw die tot het leven leidt. Die tot het leven leidt. Zie je dat? En weinigen zijn er die het zelf vinden. Weet je, dat leven, wat is het probleem? Ik heb me dit al vaak afgevraagd. Wat is het probleem? Waarom zijn mensen, vooral net als toen, laat maar even terugdenken, we hebben het net opgeslagen, dat in Johannes 8, vers 58, die fariseeën, die worden ineens boos op de Heer Jezus, omdat hij zei, ik ben, hè, voordat Abraham was, ik ben. Hey, die werden ineens boos. Waarom begonnen ze ineens met stenen te gooien? Moet je luisteren, die missen iets, dus de valse profeten die weten heel goed, ze missen zelf ook iets. En als jij dan dat hebt, wat is er dan? Dan is er iets heel bijzonders. En dat zou je zo eerst niet denken. Maar dan is er jaloersheid. Jaloersheid. Zie? En dat heeft God ook gezegd. Ik zal een volk, toen had hij het over de Joden, maar hij zegt, ik zal een volk nemen en daarbij zal ik jullie tot jaloersheid verwekken. Ja? Nou, dus God die is zo naar ons toegekomen en dat verwekt anderen tot jaloersheid. Ik denk aan iemand die zei dat tegen mij. Hij zegt, ik ben jaloers op je. Niet omdat hij niet van allerlei aardse dingen had, nee, maar omdat hij niet het leven heeft. Nee? En het leven is in de Heer Jezus. Ik wil dus niet dat jij of ik meer hebt dan een ander. Nee, het is in de Heer Jezus. En zo wonderlijk dat jaloersheid verwekt. Is je opgevallen dat in het leven, zowel door de Bijbel heen, maar ook gewoon in het leven, dat jaloersheid is een van de ergste dingen die er kan gebeuren. Nou, er is alleen wanneer God is ook een jaloers God. Maar God die is jaloers en die heeft het recht. Wanneer wij jaloers zijn, hebben we het recht niet. Hè? Wij hebben het recht niet, want we zijn niet eigenaar. Wanneer God jaloers is, wanneer wij met afgoderij bezig zijn, dan is God jaloers. En hij heeft het recht, want hij heeft je gekocht en betaald. Dus hij heeft het recht. Wanneer wij jaloers zijn, wij hebben geen eigendom, zo wij hebben dat recht niet. En wanneer wij jaloers zijn, is het altijd een verkeerde jaloersheid. Als je me begrijpt. Huh? Nou, dus God Maar de wereld, die is jaloers op de christen. Die, dan moet ik er wel even bij zeggen, ik ga het maar in volledigheid zeggen, in de wedergeboren christen, die weet, ik leef in Christus. Daar is jaloers op. En weet je wie er het ergste jaloers is? Dat is die wolf in schaapskleren. En die zegt ook gewoon, nee joh, er is geen enge poort. Er is geen enge poort. Hij is er wel. Dat is een oude poort. Die is er. We moeten niet omheen gaan, want die is er gewoon. Zo, maar nu gaan we nog even verder kijken, want het laat zich allemaal zelf zien eigenlijk, maar... Oké, laten we maar verder lezen, dan zie je het vanzelf. Vers 16. Aan hun vruchten, klaar met perenplukken erachter. En zijn ze... Nou, moet nog eventjes en dan gaan ze verder met appels plukken. Dan moet nog een beetje kou worden, dan komt een beetje kleur eraan. Hè, en zo, dan komt dan... Nou, maar iets heel eigenaardigs. Wij, die buurman daar van ons, die heeft ook perziken. En die heeft ook van, hoe heet die andere ook weer, nectarines. En weet je wat nou eigenaardig is? Zelfs heeft hij noten. Noten, walnoten, hè. En nou vind je geen ene walnoot aan die perenboom. Zelfs geen appel. En dus dan zeg ik, wat is dat voor een boom? Ja, dan mocht dat beslist niet te hard zeggen, want dan zegt hij, ja, Ko, dat weet je toch wel, dat is toch een appelboom, dan groeien toch appels aan. Hè? Nou, er zijn wel een paar bomen daar, en dat zijn heel mooie bomen, er zit dan niet een bepaalde lucht van, dan mag ik dan wel nog wat vragen. Maar anders, je ziet dus aan die bomen, hier hangen de perziken, hij heeft er ook eentje, er zitten vijgen aan, dat is een vijgenboom. Dat is een vijgenboom, dat is makkelijk. Dus je gaat naar die boom toe, je ziet die vruchten, ja, oh, dat is die boom. Nou, dat zegt de Bijbel, en er staat ook hier, en aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen? Nou, hier wordt het heel scherp gesteld, hier wordt niet appel en peer gezegd, nee, hier wordt druiven en doornen, dat staat, of vijgen en distelen, hier staat... Zie je dat, hoe het in het woord van God altijd recht tegenover elkaar staat. Er is niet zegt, nou ik bedoel, een appel lijkt niet op een peer, maar je hebt wat van die peer, die zijn dik en plomp en die zou je, die zitten er zo'n beetje tegenaan haast, zou ik zeggen. Hè? Maar dat heb je met een doorn en een druif niet, hè. Daar kun je goed verschil tussen zien. En tussen een vijg of een distel. Nou, pak ze maar eens vast en dan weet je het verschil wel. Hè? Dan zul je eerlijk geen tweede keer vragen, wat is nou echt het verschil hier? Hè? Dus je ziet, het komt heel duidelijk over. Alzo een iedere goede boom brengt voort goede vruchten. En een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen. Nog een kwade boom goede vruchten voortbrengen. Zie, dat kan ook niet. Dus die wolf in schaapskleren, die kan geen goede vruchten voortbrengen. Dat gaat nooit goed. Het is niet mogelijk, zegt God. Huh? Dus, betekent ook voor mij natuurlijk, dat ik uit mezelf, kan ik niks goed voortbrengen. Zegt ook de Bijbel natuurlijk, dat er is er niet één die goed doet. Dat is er niet één die rechtvaardig is. Dus je weet dat wij zijn helemaal afhankelijk. En de mens die heeft gekozen voor onafhankelijkheid. Hij was in de Hof van Eden en toen koos hij voor onafhankelijkheid. En als ik dan denk aan Johannes nog, dan zal ik een vers voorlezen. En dan zegt de Heer Jezus, ik kan van mijzelf niets doen. Gelijk ik hoor, oordeel ik. En mijn oordeel is rechtvaardig, want ik zoek niet mijn wil, maar de wil des Vaders, die mij gezonden heeft. Moet goed luisteren, de mens die heeft zich dus onafhankelijk opgesteld, maar de Heer Jezus die stelt zich op afhankelijk. Hij is geheel afhankelijk van de Vader. Zo stelt hij zich op. En hij is God. Wonderlijk is dat, hè? Dus je ziet, wat nodig is, is om in hem te zijn. Dus wanneer we door die bergreden heen lezen, in zich heeft, dan kun je zeggen, kijk nog maar even terug in hoofdstuk 6 daar, hè. En dan zullen we toch nog eens vragen aan het eind ervan. Dan wil ik toch nog eens vragen naar je. Moet eens luisteren, bijvoorbeeld in vers 25. Er staat, daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd. Dat zegt hij twee keer, zegt hij nog een keer in vers 31. Daarom zijt niet bezorgd. En dan zegt hij in vers 34, zijt dan niet bezorgd. En nu is mijn vraag, dus je bent nooit bezorgd. Ja. En waar zitten we het meeste mee? Met nu? Nee. Nu is het goed. Maar je weet nog niet wat morgenochtend gaat komen. Dat is hetgeen waar ik mee zit. Ja. Ja. Eigenaardig, hè? Ja, maar we hebben. Moest luisteren. Gisteren, we kregen een kaart van iemand en daar staat op. Gisteren is voorbij. Morgen komt nog. Vandaag zorgt de Heer. Nou, als je dat nou iedere ochtend zo bedenkt, als je dat iedere ochtend zo meeneemt, en zegt, gisteren is voorbij. Morgen komt nog. Vandaag zorgt de Heer. Dat is wel mooi, hè? Dat is even over nadenken. Dus dan heb je inderdaad geen zorgen. Geen zorgen. Wonderlijk, hè? Ja, dat is wonderlijk. En dat zegt de Heer hier ook. Maar kun je dat in jezelf? Nee, waarom niet? Een van de dingen is, we hebben iets. En ik weet niet of dat jullie daar wel eens problemen mee hebben. Maar daar heb ik wel eens problemen mee. En dat is mijn gedachten. Daar draait eigenlijk best veel om, hè? De strijd om de gedachten. En als je die nou gewoon, Heer, niet mijn gedachten, maar uw gedachten. Ik vind altijd, ja, de Heer die weet van wel mijn gedachten, dus dan moet hij ze ook tegen kunnen houden. En dat ik zijn gedachten krijg en niet de mijne. Want daar gaat het dan toch om, hè? Dus je ziet hier, nou hebben we hier een heel, maar kijk hoe hij dat uitlegt, wat zijt gij bezorgd, vers 28. Voor de kleding, nou, dan heb je de lelie, daar zorgt God ook voor. En dan kan het voor eten en drinken zijn, daar had hij het over in vers 25. En dat was hem. Er is altijd wel iets om mee bezig te zijn. Maar hij zegt, zij het niet bezorgd. Zo eindigt hij daarmee in hoofdstuk 6, vers 34. Want de morgen zal voor het zijn zorgen, dus morgen weer een andere dag. Elke dag. Hè? Nou, zie je, dat is het leven dus in Christus. Dus, hoe zouden deze mensen, hoe zouden deze mensen, die daar gezeten hebben, op of rond die berg, die de Heer Jezus toen gehoord hebben, hoe zouden die gereageerd hebben nadat ze drie van die hoofdstukken gehoord hadden? Dat is toch wat? Dat is een hele preek ook. Drie van die hoofdstukken, hè? Ik bedoel, wij doen er een hele tijd over, maar hun toch in een relatief korte tijd, heeft hij dit gegeven. Hoe zou ze erop gereageerd hebben? Zou ze allemaal verslagen naar huis gegaan zijn? Of zou ze gezegd hebben, dat gaan we doen! Nou, de ene was net zo gauw aan het eind als de andere natuurlijk. Of, wat was de gehele reactie daar? Nou, is dat heel bijzonder. Als je bijvoorbeeld, ja, dit is een wijde scope zou ik eens zeggen. Maar neem even je Bijbel en kijk even naar hoofdstuk 8. Dan zie je hoe hij van die berg afkwam. En dan komt er een naar hem toe. En die is mijn laans. Dus ik veronderstel, als ik dat even mag, dat iedereen dat ook gezien heeft. De hele groep die was daar. Als ze het niet gezien, degene die het niet gezien hebben, die hebben direct gehoord. Dan kun je aap op zeggen, zou ik wel zeggen. En daar kun je zeker van zijn. Nou, goed, dus hier staat. Er komt een man, die is mijn laatst. En dan wat hem zeggen, de Heer, indien gij wilt, dat is even een verandering van tonen, indien gij wilt, gij kunt. Zie je, indien gij wilt, gij kunt. Niemand anders kan dat. Ik kan het ook niet. Ik kan niks met mezelf doen. Dus mijn laatste is natuurlijk ook weer een beeld van de zondaar. Dus indien gij wilt, gij kunt maar reinigen. En direct, je ziet ik zou wel zeggen hoe snel dat dit werk gaat, hè? Wat zegt hij? Jezus de hand uitstrekt en zegt, ik wil. Hij heeft hem aangeraakt. Hij raakt de zonder aan. Hij is gekomen en om te zoeken en zalig te maken de verlorenen, de zondaren. Is dat niet geweldig? En om te laten zien wat het betekent, ik ben. Dus wanneer je in Christus bent, dan heb je al die dingen die we gelezen hebben daar in Johannes. Ik ben gekomen. Opdat ze het leven hebben en opdat ze overvloed hebben. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Ik ben de opstanding. Ik ben de ware wijnstok. Ik ben de deur. Ik ben de goede herder. Ik ben. En ik ben met u al de dagen van uw leven. En dit kan hij doen. En dit kan hij zeggen. Waarom? Omdat hij aan het kruis het volledig betaald heeft. Er is absoluut geen onvolledigheid bij de Heer Jezus Christus. Het is alleen maar volledig. Hij heeft volledig volbracht. Alles wat hij ons hier aanbiedt, is hij bij machte om te geven. Het zit hem dus niet in de gever. Het zit hem gewoon in de ontvanger. Hè? Wat prachtig, hè? Wat prachtig. En hoe eenvoudig, hè? Vergeet niet, hè? De eenvoud hier is in de Heer Jezus Christus. De eenvoud. Mag het niet moeilijker als dat het is. Want dan, nog even dit. Ik wil er even met me opslaan Romeinen 5 nog. En dat is, ik lees dat heel vaak en het wordt iedere keer groter voor me. Maar tegelijkertijd, ik weet niet hoe groot het eigenlijk is. Want er staat, het begint aan wij dan gerechtvaardigd zijn uit het geloof hebben. Het is niet dat het moet gaan halen, wij hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Moet even kijken. Vers 8. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijn we nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen we door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij vijanden zijn en met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde. Ja? Dus als je denkt om in die positie te leven, verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. En ik lees nog even uit 2 Korinthe 5, en al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft. Ja, slaat nog maar even op, dat neem maar een paar minuten mee. De 2 Korinthe, 5e hoofdstuk, en dat zijn van zulke rijke dingen, dat rijke dingen, heerlijke dingen. En je ziet je grote afhankelijkheid van God. Huh? En dus we lezen van vers, laten we ons beginnen met vers 17. Zo dan indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Zie, dat is alles nieuw geworden. Prachtig is dat, hè? Dat zegt God. Ja, misschien zie je het zelf nog niet zo goed, maar God ziet het. En dat is belangrijk. Huh? En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. En ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden, wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Hemelse Vader, het is zo geweldig, het is zo heerlijk, het is zo heilig, het is zo groot, het is zo goed, het is zo bijzonder, het is zo genadig en zo liefdevol, we kunnen alleen maar danken. Dank, Heren, voor het bijzondere dat we zo de Heer Jezus mogen kennen, dat hij ons zo tot God brengt. En dat God in Christus was, ons met zichzelf verzoenende. Heren, ja, dan dank u voor al hetgeen dat we mogen ontvangen in hem. Heere, het leven in hem, dat hij gekomen is, opdat we leven hebben en overvloed hebben. En dat we in deze overvloed, die we lezen, Heere, van al die zaligheid, dat we daarin mogen leven. Vader, we danken u voor het kruis van Golgotha. We danken u voor de Heer Jezus Christus, die zichzelf zo gegeven heeft. Heere, dat we zo hem mogen eren, hem mogen zien. Dat we zo altijd mogen opzien naar onze overste leidsman en volleinder van het geloof. Zeggen u dank voor hem. In Jezus' naam. Amen.